Gemeente, eerst een aantal mededelingen van de kerkraad. Vanmorgen is het leesdienst en vanavond gaat dominee J. van Limbeek voor. En donderdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. En zaterdagavond spreekt dominee L.G. de Deugd voor Realtime in de Rehoboth-kerk. Aanvang 19:45 en de inloop is al 19:15. En het thema is, hoe ervaar je het werk van de Heilige Geest in het dagelijks leven? De collecten van vandaag zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dit alles Deo Volente. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 63, vers 2 en 3. En dat is, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Psalm 63, vers 2 en 3. luisteren we met aandacht en ontzag naar de wet van de Heere en zingen aansluitend uit Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een der schriftgeleerden, horende dat ze tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing is vanmorgen uit Genesis 47, de verzen 1 tot en met 12. Genesis 47, vers 1 tot en met 12. Toen kwam Jozef en boodschapte farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan en zie, ze zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijn broeders, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor farao's aangezicht. Toen zei de farao tot zijn broeders: wat is uw hantering, uw beroep? En ze zeiden tot farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voorts zeiden zij tot farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke, bekwame mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. En farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen, in de dagen hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende farao en ging uit van farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Ramesis, gelijk als farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. De tekst voor de te lezen preek kan u vinden in het 7e tot het 10e vers. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. En farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende farao en ging uit van farao's aangezicht. We mogen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, bidden om de opening van Gods woord en het werk van de Heilige Geest. En de voorbede is vanmorgen voor zuster Baan Bikker, die nog in het ziekenhuis is, deze week in de Vlietberg in Oudorp opgenomen hoopt te worden, om daar verder te herstellen, in de hoop dat ze straks ook weer naar huis kan. En voorbede voor Thijs Kiewiet, de zoon van Ella en Rien, die in de afgelopen week een ernstig ski-ongeluk gehad heeft in Zwitserland. En we zullen ook danken dat hij zijn ogen weer open mocht doen, maar we zullen ook bidden of de Heere verder hem nabij wil zijn, samen met zijn ouders, broers en zus. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe, genadige Heere in de hemel, Het is uw goedheid dat we vanmorgen op de eerste zondag van dit nieuwe jaar mogen samenkomen in uw huis rondom uw woord. Dat hebben we ons niet waardig gemaakt. We hebben net ook naar uw wet geluisterd. En we moeten het u ook eerlijk bekennen dat we schuldig staan tegenover u. En dat we hebben te bidden, ontzondig ons. En dan niet met hyssop, maar met het bloed van uw Zoon, wat reinigt van alle zonde. En Heere, laat het voor ons een wonder zijn dat we vanmorgen weer mogen zijn onder de verkondiging van uw woord, dat u ook vandaag weer tot ons spreken wil. Dat u tot ons komt met uw woord. En we bidden u, wilt u ook met uw geest komen, zodat het woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt, ook in ons hart zal komen. En Heere, wilt u ermee doen wat u behaagt. Want dan weet u precies hoe wij vanmorgen onder de verkondiging van het woord gekomen zijn. Dan weet u het, of we vanmorgen met verlangen naar uw huis gekomen zijn, of wanneer we vanmorgen met verlangen hebben afgestemd op deze dienst, omdat we ons zo afhankelijk weten van u. Dat we niet zonder u kunnen, omdat u ons leven bent. En Heere, wilt u dan opnieuw tot ons spreken vandaag, met uw woord. Spreek en mijn ziel zal leven. Heere, wilt u dat vanmorgen dan doen? En Heere, u weet het. Wanneer we vanmorgen misschien naar uw huis gekomen zijn met zoveel vragen, misschien moeite en zorgen, u kent het hart van een ieder van ons. Heere, wilt u geven dat die dingen die ons zo kunnen bezetten, vanmorgen even weg mogen vallen, zodat er plaats is om naar uw woord te luisteren. Om door uw woord bemoedigd en gesterkt te worden. Heere, wilt u dat doen? En Heere, u weet het. Wanneer we vanmorgen onder uw woord moesten komen, maar wanneer dat misschien helemaal niet ons verlangen was. Heere, wilt u dan wonderen doen? En wilt u ons hart veranderen? U bent de Almachtige. U kunt ons losmaken uit de klauwen van de duivel. Wilt u dat doen, Heere? Heere, wij komen op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar tot u. Een jaar wat wij niet kunnen overzien. Maar we willen u danken dat we in het vertrouwen op u mogen leven, dat u alle dingen overziet. We hebben het van de week gehoord dat u op de troon zit. En dat u niet eens hoeft te gaan staan, omdat u alle dingen overziet en omdat u alle dingen in uw hand heeft. En zo komen we dan vanmorgen ook tot u met bijzondere noden. En dan komen we tot u en dan dragen we onze zuster Baan Bikker op, die in de afgelopen week naar het ziekenhuis moest, omdat ze zo verzwakt was. En dan willen we u danken dat het weer wat beter mag gaan. En dan willen we u ook vragen, wilt u met haar meegaan in deze nieuwe week? En wilt u met haar zijn als ze waarschijnlijk opgenomen wordt in de Vlietberg? En geef dat ze daar verder aan mag sterken, zodat ze ook weer naar huis kan. Wilt u haar samen met haar man nabij zijn? Ze is in het verleden zo vaardig geweest met haar spreken en met haar handelen, met uw woord. En Heere, u weet het ook, dat ze in de afgelopen tijd zo heeft moeten inleveren. Heere, wilt u haar nabij zijn? En geef dat ze in de avond van haar leven toch mag weten dat u erbij bent. Wilt u hen sterken en bemoedigen? En wilt u herstel geven? En dan weet u ook dat er in de afgelopen week plotseling schrik en grote spanning kwam toen Thijs Kievit, de kleinzoon van Rien en Ella, zo onverwachts zo'n ernstig ongeluk kreeg in Zwitserland, terwijl hij aan het skiën was. En heren, we willen u danken dat hij toch zijn ogen weer open mocht doen. Wat de dokters misschien niet meer hadden gedacht. Heren, wilt u hem nabij zijn? Want er zijn nog wel steeds zorgen of hij wel helemaal herstellen zal. En heren, wilt u geven dat dat gebeuren mag? En wilt u zijn met zijn vader en moeder, met Daniel en Sjanne, die zich zo'n zorgen maken? Heren, geef dat ze rust mogen ontvangen van u. En heren, geef dat het toch weer goed mag komen. En heren, wilt u ook zijn met Rien en Ella? Misschien zouden ze wel heel dicht bij hun kinderen en kleinkinderen willen zijn op dit moment. Maar heren, wilt u hen troosten dat u de God bent die heel de wereld overziet en die op verschillende plaatsen kan zijn, zo ook in het ziekenhuis in Bern, als ook hier in Middelharnis. Heren, wilt u geven dat ze zich mogen verblijden in uw daden. En heren, wilt u geven dat het straks ook weer mogelijk wordt dat Thijs naar Nederland vervoerd kan worden. Heren, wilt u ook zijn met anderen die moeite en zorgen hebben. Heren, misschien weten we dat allemaal niet van elkaar, maar u weet het wel. U weet precies wat wij nodig hebben. Heren, zo komen wij vanmorgen tot u, nu het leesdienst is. En we bidden u of u daarin mee wil komen. Wilt u het gebruiken tot versterking, tot vertroosting, tot lering, tot vermaning? U weet wat nodig is. Heren, u weet ook dat het eigenlijk gepland was dat dominee Hoefnagel hiervoor zou gaan. En we hebben voor hem gebeden en we hebben met hem gedankt. En dat doen we nog een keer. Wilt u hem verder herstel geven? En geef dat hij op uw tijd weer zijn werk mag oppakken, wat hij in Sliedrecht doet. En wilt u hem verder herstellen en nieuwe krachten geven? En wilt u tegelijkertijd ook zijn met de gemeente van Sliedrecht, waar zoveel werk te doen is? Heren, wilt u geven dat er anderen zijn die dat werk kunnen oppakken? Heren, we bidden u of u ook wilt zijn met onze eigen predikant, die hier vandaag niet is, maar in Nieuwpoort hoopt voor te gaan. Heren, wilt u hem ook nabij zijn daar vandaag, maar ook hier? U heeft hem hier gesteld. En heren, wilt u hem tot zegen laten zijn voor onze gemeente? Wilt u hem leiden in uw woord, dat hij weten mag wat hij preken moet? Wilt u hem helpen wanneer hij de huizen langs gaat met uw woord? Heren, wilt u hem woorden geven bij degenen die in moeite zijn, in zorgen, in verdriet, in blijdschap? Heren, wilt u hem samen met zijn gezin nabij zijn en zegenen? Heren, we bidden u of u wilt zijn met uw kerk over het rond van deze wereld, waar op uw dag overal op verschillende plaatsen uw woord verkondigd mag worden. Heren, geef dat het mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wilt u al het kwade weren? En wilt u ook zijn met dat deel van de kerk dat verdrukt wordt, die in moeilijke omstandigheden zijn? Heren, wilt u hen nabij zijn en sterken en beveiligen? En wilt u een wending ten goede brengen? Wilt u leiders bekeren die nu vervolgers zijn? Geef dat ze volgers van u mogen worden. Heren, wees ons zo nabij. Wilt u met ons zijn als we straks gaan luisteren en lezen? Geef dat alles mag zijn tot eer van u Wil ons bewaren voor het verkeerde, wil ons bewaren voor afdwalen. En geef dat de uitgangen van deze dienst mogen strekken tot uw eer. Heere, wees ons zo genadig. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Ook vandaag krijgen we de gelegenheid om onze gaven te geven. Vandaag dus voor de kerk en de diaconie. En we zingen uit Psalm 119, vers 10 en 27. En dat begint met: Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Psalm 119, vers 10 en 27. Dan gaan we luisteren naar de verkondiging naar aanleiding van Genesis 47, vers 7 tot 10. En dan zingen we aansluitend uit Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Gemeente, het is ongetwijfeld waar dat er nogal wat tijd gaat zitten in de dingen van ons aardse leven en met alles wat daaraan verbonden is. Ons gezin, ons werk, onze vrije tijd, ons voedsel, onze kleding, onze gezondheid of ziekte en nog veel meer. Dat alles vraagt heel wat aandacht en zorg. En omdat deze dingen zo belangrijk zijn, is het goed dat ze van tijd tot tijd ook aandacht krijgen in de prediking. En dat daarbij dan de vraag aan de orde komt hoe de Bijbel al die zaken beziet en hoe we ze daarom hebben te taxeren. Dat doen we dan ook vandaag. En als we dat doen, zullen we vanzelf wel ontdekken dat de aardse zaken niet los te maken zijn van de dingen die van hoger orde zijn en meer dan tijdelijke waarde hebben. Want zo is het toch. Er is meer dan dit leven. We zijn meer dan lichaam alleen. We hebben meer nodig dan de vervulling van onze lichamelijke noden. En in onze tekst lezen we van een ontmoeting tussen twee mensen. Twee mensen die heel verschillend zijn. De een is koning van een van de machtigste rijken van de wereld. Een man van groot aanzien en gezag, farao. En de ander is een herder, Jacob. Weliswaar is hij niet arm, maar op dit moment in zijn leven is hij wel een zwerver. En vanwege de honger in het land Kanaan moest hij op zijn oude dag nog een landverhuizing meemaken en zijn toevlucht zoeken in Egypte. Ja, een zwerver is hij, die geen kans zag om zichzelf en zijn familie in leven te houden, maar die in grote afhankelijkheid de toevlucht moet nemen in een ander land en van de gunst van die koning die hij hier ontmoet afhankelijk is. Een koning die hem weg kan sturen, omdat hij aan deze herder geen verplichtingen heeft. Als we een vergelijking treffen tussen de twee, dan valt die vergelijking in het voordeel van de koning uit. Farao staat veel hoger dan Jacob en is veel belangrijker dan hij. Zo moet wel onze conclusie zijn. Dat wil zeggen, als we de dingen vanuit beneden zien, van de mens uit. Kijken we echter dieper, en dat is iets dat we in ons leven moeten leren, dan komen we nog wel een paar andere zaken tegen. Dan is er van Jacob nog wel wat meer te zeggen dan dat hij een oude herder is, die nu moet gaan zwerven. Dan kunnen er van Jacob dingen gezegd worden die van farao niet gelden. Wat dan? Nou, wel dit. Hij heeft de belofte van de Heere. Hij is een erfgenaam van de hemel. Hij heeft de toezegging van de zaligheid in de komende zaligmaker. Hij heeft in zijn leven de ware God leren kennen en liefhebben. Hij heeft met God geworsteld en een andere naam gekregen, namelijk Israël. Vorst Gods. En van dat soort zaken weet farao helemaal niets. Farao kent de ware God niet. Afgodendienaar die hij is. Farao heeft geen perspectief over de dood heen. Deze twee mensen ontmoeten elkaar in onze tekst. Hoe zijn ze bij elkaar gekomen? De nood had Jacob naar Egypte gedreven. Honger heerste in het land. En ten gevolge van de honger was daar ook de voortdurende dreiging van de dood. Ten slotte nam Jacob de beslissing om weg te trekken. daar was heel wat aan vooraf gegaan. Verdrietige dingen, maar ook vreugdevolle dingen. En tot de vreugdevolle dingen behoorde zeker ook de tijding dat Jozef nog in leven was. En dat hij een zeer voorname post bekleedde in Egypte. En dat gaf de doorslag. En na van de Heer de toestemming te hebben verkregen, is Jacob toen met al de zijnen naar Egypte gegaan. Aangekomen in Egypte krijgen Jacob en de zijnen toestemming om te gaan wonen in de streek Goshen. Maar dan wordt het tijd dat Jozef zijn oude vader Jacob zal gaan voorstellen aan Farao. Kennelijk schaamt Jozef zich niet voor zijn familie. Hij mag dan tot grote hoogte geklommen zijn, dat verleidt hem er niet toe zijn afkomst te verloochenen. Het is niet zoals sommige andere mensen die van weinig of niets opgeklommen zijn tot iets en die dan tegelijk hun familie, die nog steeds niet veel heeft bereikt, ver beneden zich hebben gelaten. Ja, er zijn er die veel bereikt hebben, mede dankzij de inspanningen die hun eenvoudige ouders zich op allerlei gebied hebben getroost. Maar als ze dan eenmaal het een en ander bereikt hebben, schamen ze zich voor een nederige afkomst en willen er publiek in ieder geval niet meer mee te maken hebben. Nee, zo is Jozef niet. Hij schaamt zich niet voor zijn oude vader. Integendeel, hij eert hem en neemt hem mee naar Farao. Jacob is een oude man. Dat is duidelijk voor ieder die hem ziet. Hij loopt enigszins gebogen. Groeven in zijn gezicht laten zien dat hij op hoge leeftijd gekomen is. En de kleur van zijn haar verraadt het eveneens. Het is aan hem te zien dat hij vele jaren telt. Maar ook die jaren niet nagelaten hebben hun sporen te trekken. Zorg en verdriet tekenen zich af op Jacobs gezicht. En als Farao hem zo ziet, is de eerste vraag die je hem stelt een vraag die inderdaad voor de hand ligt. Hoe oud bent u? De vraag naar iemands leeftijd is een interessante vraag. Geen wonder dat die nogal eens gesteld wordt. Nee, daar is niets mis mee. Het kan zelfs heel belangrijk zijn om te weten wat onze leeftijd is. Vooral als het om onze eigen leeftijd gaat. Hoe oud ben ik al? Laten we daar wel goed rekening mee houden. De vraag van Farao aan Jacob is ook een vraag aan ons. Hoe oud bent u? Hoevele zijn de dagen van de jaren van uw leven? Waarom is die vraag zo belangrijk? Omdat het antwoord op die vraag tegelijk te kennen geeft hoe lang de Heere al voor ons gezorgd heeft en geduld met ons had. Ben je 6 jaar? Ben je 16? Bent u 66? Dan is God al 6 of 16 of 66 jaar zorgzaam voor jou en u geweest. Hoe oud ben je? 10 jaar? Dan heeft de Heer al 10 jaar voor je gezorgd. Of 70? Dan heeft God al 70 maal 365 dagen voor u gezorgd. Zo lang al. Om van onder de indruk te komen, of niet? U bent al zo lang op zijn aardbodem, terwijl u het niet eens verdiend hebt om hier te zijn. Ja, het is belangrijk om af en toe stil te staan bij het aantal jaren dat de Heere ons al gegeven heeft. Niet alleen om ons af en toe te realiseren hoe lang de Heere al zorg aan ons besteed heeft, maar ook om met diepe verootmoediging vast te stellen hoeveel tijd er ook al verloren is gegaan, doordat we die tijd verknoeid hebben. Jaren waarin we niet de Heere zochten en niet zorgden voor onze geestelijke belangen en alleen maar leefden voor de dingen van beneden. Ja, het kan verootmoedigend zijn om je van tijd tot tijd te realiseren hoe oud we zijn. Denk er maar eens over na. Ben je nog niet zo oud? 1 jaar of 8? dan sta je nog aan het begin. Kijk wel uit dat je de jaren van je jeugd niet verknoeit, maar zoek de Heere. Zoek de Heere vroeg. Ben je al 17, dan ben je zo langzamerhand klaar voor het leven. Je schip vaart de haven uit en je weet wat je wilt en je hebt je plannen. Heb je de hemelse schipper aan boord? Of ben je al 21, dan sta je zo ongeveer op eigen benen. Onafhankelijk. Dat wil die ook zijn, maar bedenk dat je van God nooit onafhankelijk bent. Bent u al 40, dan kun je in ieder geval het niet langer uitstellen. Dan wordt het hoog tijd om de Heere te zoeken en de goede keus te doen. God bekeert de meeste mensen in hun jonge leven. Of bent u 50, 60, 70? U hebt de jaren bereikt waarin de schaduw van de dood al een beetje over het leven begint te vallen. En waarin het merkbaar wordt dat we hier geen blijvende stad hebben. Het wordt stiller, eenzamer, moeilijker. De voorboden zijn er al. Hoe reist u naar uw laatste levensdag? Bevreesd, onvoorbereid of vertrouwend? Hoe oud bent u? Goed beschouwd is het een aangrijpende vraag. Hoeveel voorbereidingstijd ligt er al achter de rug? En hoeveel of hoe weinig hebben we nog over? Hoe oud bent u? Die vraag vertelt ons dat de tijd vliegt en we vliegen daarheen. Daarom is er haast geboden. Haast om geborgen te zijn. Er is weer een jaar van Gods zorg voorbij. Hoeveel zullen er voor ons nog volgen? Wat antwoordt Jacob op de vraag van de Egyptische koning? Eerlijk gezegd vinden we dat hij een tamelijk merkwaardig antwoord geeft. Een wijdlopig antwoord. Waarom niet gewoon, ik ben 130 jaar? Want zoveel jaren telt zijn leven en dat wil Jacob zeggen. Maar waarom gebruikt hij er zoveel woorden voor om het zo gecompliceerd te zeggen? De dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen, zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Waarom zo'n lang antwoord op zo'n eenvoudige vraag? Wat bedoelt hij? Wel, hier willen we bijzondere aandacht aan geven. Want hier krijgen we antwoord op de vraag hoe en wat ons aardse leven in feite behoort te zijn. Hoe taxeren en beleven we dat aardse leven? Jacob zei ons ten voorbeeld. Als Jacob dit antwoord geeft op Farao's vraag, wil hij hem niet alleen laten weten dat hij al 130 jaar is, maar ook dat hij hier op aarde een vreemdeling is. Jacob weet dat Farao, ondanks al zijn macht, totaal onkundig is van de ware godsdienst. En iemand die onkundig is van de ware godsdienst, weet ook de eigenlijke waarde van het mensenleven niet. Nu Jacob er de gelegenheid voor heeft, wil hij Farao in een enkel woord vertellen wat volgens hem de betekenis van dit leven is. Jacob is een vreemdeling. Dat heeft hij, net als de dichter van Psalm 119, tegen de Heere leren zeggen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En nu zegt hij tegen de koning van Egypte. Jacob taxeert zijn leven als dat van een pelgrim, die in feite nergens thuis is. Hij is nu in Egypte gekomen en hij mag in Goshen wonen, en dat alleen al bewijst dat hij een zwerver is. Egypte zal nooit zijn vaderland worden. Trouwens ook het land waar hij vandaan komt, het land Kanaan, kan zijn eigenlijke vaderland niet zijn. Farao is natuurlijk wel thuis in Egypte. En van een ander vaderland weet hij niets. Maar Jacob wel. Wat is dan Jacobs vaderland? Dat ligt niet in deze wereld. Het is hetzelfde vaderland als dat van David, die in Psalm 39 tegen God zegt: ik ben een vreemdeling bij u. Het is ook hetzelfde vaderland als dat van Paulus, die schrijft: onze wandel is in de hemel. Jacob hoort bij God en hij hoort daarom niet hier. Wat doet hij dan hier? Zijn pelgrimsreis maken. Hij is op doortocht. Of het nu is in Kanaan of in Egypte. Thuis zal hij hier nergens kunnen zijn. Hij is altijd onderweg. Dat is zijn leven. Daar komt bij, en dat mag Farao ook wel weten, dat hij zelf al niet geconcludeerd had uit de groeven in Jacobs gezicht en zijn gebogen gang, dat de jaren van Jacobs vreemdelingschappen weinig en kwaad geweest zijn. Ze hebben namelijk niet bereikt de jaren van de vreemdelingschappen van zijn vaderen. Zijn vader Isaac was 75 jaar, en diens vader Tera werd zelfs 205 jaar. Jacob verwacht niet dat hij zo ver zal komen. Zijn jaren zijn veel minder dan die van zijn vaderen. Bovendien waren ze niet gemakkelijk. Als Jacob daaraan terugdenkt, dan komen allerlei herinneringen bij hem boven. Wat een dagen van smart en droefheid. Het uitnemendste van zijn leven was moeite en verdriet. Ja, er was veel dat hij aan zichzelf te danken had. Zo'n beste was hij niet. Maar al moet erkend worden dat hij zichzelf veel leed berokkend heeft, daarmee is niet ongedaan gemaakt dat zijn dagen in velerlei opzicht kwaad waren. Hij moest vluchten voor zijn broer, maar hij wist dat de schuld daarvan bij hemzelf lag. Laban, zijn oom en werkgever, heeft geprobeerd hem uit te buiten. Met grote moeite is hij aan Laban ontkomen. Vanaf Pniel ging hij kreupel door het leven. De vrouw van wie hij zielsveel hield, Rachel, stierf een ontijdige dood in het kraambed. Zijn oudste zoon Ruben beklom zijn bed en maakte de eer van zijn vader te schande. En toen was er die dag die hij nooit meer kon vergeten, toen hem een gescheurd met bloed bevlekt kledingstuk getoond werd, dat hij herkende als de mantel die hij ooit aan Jozef had gegeven. Jozefs overlijdensbericht. En dan ook nog de voortdurende twisten tussen zijn zonen en de zonde die ze bedreven en waarvan hij hoort. Geen wonder dat zijn gang gebogen is en dat er diepe groeven in zijn gezicht te zien zijn. Kwaad waren de dagen van de jaren van zijn leven. Een aaneenschakeling van moeite en verdriet. Een mislukt leven? Vergelijk dit leven nu eens met dat van Farao, of met dat van Jacobs tweelingbroer Esau. Is dan niet een leven als dat van Esau veel aantrekkelijker? Ja, dan is het leven van Jacob inderdaad een triest leven. We zouden het hebben kunnen begrijpen als Jacob door alles wat hij heeft meegemaakt een pessimist was geworden. Is dat trouwens niet zo? Is het niet een bewijs van een pessimistische kijk op het leven dat hij tegen Farao zegt dat hij een vreemdeling is? Altijd moet hij weer vertrekken en altijd weer is er gevaar en nooit is hij nu eens ergens thuis en nooit komt hij tot rust. Op die manier moet een mens toch wel van het leven vervreemden? Dan is er toch nergens meer aardigheid aan? Inderdaad, we kunnen ons best indenken dat Jacob wel eens neerslachtig is geweest. Dat is hij inderdaad ook geweest. Er zijn momenten in zijn leven geweest dat hij het niet meer zag zitten. Al deze dingen zijn tegen mij, zo horen we hem eens een keer zeggen. In de kring van zijn zoon heeft hij een keer verzucht dat ze zijn grauwe haren nog eens met droefenis ten graven zouden doen neerdalen. Ja, het is goed te begrijpen dat Jacob zulke dingen zegt. Mensen, wie leven een beetje op dat van Jacob lijkt vanwege de teleurstellingen en moeite die ook zij hebben ondervonden, kunnen het in ieder geval begrijpen. Maar toch ligt de verklaring van Jacobs woorden over zijn vreemdelingschap ergens anders. Niet in pessimisme en melancholie. Jacob staat niet tegenover Farao als een man die vindt dat zijn leven mislukt is. Een mens wordt namelijk niet door de moeite van het leven een vreemdeling. Vreemdeling zijn, in de Bijbelse zin van het woord, wordt iemand door iets anders. Weet u waardoor een mens vreemdeling wordt? Door Gods genade. Als Jacob dan ook tegenover Farao zegt dat hij een vreemdeling is, dan erkent hij daarbij wel dat er ook veel moeite op zijn pad gelegen hebben. Maar wat hij voornamelijk aan de koning wil laten weten, is dat Gods genade in zijn leven tot openbaring is gekomen. Daar hebben de tegenspoeden wel wat aan bijgedragen. Dit namelijk, dat hij meer en meer met dat vreemdelingschap het eens geworden is. De tegenspoeden hebben deze uitwerking gehad, dat hij wat losser geraakt is van het aardse leven, waar hij van nature ook met alle vezels van zijn bestaan aan verbonden was. Dat hebben de tegenspoeden uitgewerkt. En zo is hij ertoe gekomen om een heel andere kijk te krijgen op zijn aardse leven. Betekent dat hij de aardse zaken is gaan minachten? Kwam hij tot een houding van onverschilligheid? Nee, dat zou een overgeestelijke reactie geweest zijn. Maar Jacob heeft geleerd wat de Heer Jezus later onder woorden zal brengen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan staat er geen punt, alsof het verder nergens op aankomt. Dan zou de Heere overgeestelijkheid hebben aanbevolen. Maar hij laat op die woorden volgen en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En die dingen zijn dan juist de zaken die bij het alledaagse leven behoren. Jacob heeft dat moeten leren. Er was in zijn leven ook een tijd dat hij vanuit de verkeerde instelling die juiste volgorde van de dingen niet zag. Stel dat Laban, toen Jacob voor het eerst bij hem kwam, diezelfde vraag aan hem gesteld had, die Farao nu aan hem stelt. Dan had Jacob stellig niet het antwoord gegeven dat hij nu geeft. Toen wist hij namelijk nog maar erg weinig van het vreemdelingschap. Toen stelde hij de dingen ook in een andere orde. Bedoel, niet dat hij toen nog niet wist wat genade was, maar ook mensen die door de Heere op de school van zijn genade zijn gebracht, moeten nog heel wat leren om de dingen op de juiste plaats te zien staan en hun prioriteiten op de juiste wijze te stellen. Lezen we niet dat Jacob er in die tijd nog helemaal op gericht was om zichzelf met aardse goederen te verrijken? Wat was in die tijd belangrijk voor hem? Het gaat dan allemaal over vee, over kudde, over loon, over trouwen, over kinderen krijgen. En dat is het al met al. Wat er in die tijd eventueel geweest is aan geestelijke ervaringen, wordt niet verteld. Wat wel verteld wordt, is dat Jacob deze dingen zocht. Deze dingen. Werken, plannen maken, eten, drinken, trouwen, kinderen krijgen. En zo is het gebleven, totdat God na 20 jaar weer aan Jacob verschijnt en zegt, ik ben de God van Bethel. Nee, met het zoeken van die aardse dingen was niets verkeerd. Als God ons dit alles geeft, danken we hem ervoor. Maar het mag niet op de eerste plaats staan. En toen heeft God er in Jacobs leven een verandering in aangebracht. Hoe? Op een wijze die Jacob nog veel dieper deed beleven wat het is om vreemdeling te zijn. God gaat verschillende dingen van hem wegnemen. Allereerst diegene waar hij het meest aan verbonden is. Rachel. Daarna hem waar Jacob vervolgens zo sterk aan verbonden is. Jozef. En dan dreigt ook de derde hem nog ontnomen te worden. Benjamin. Dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. Is die dan overwonnen? Nou, dat is nogal wat. Zo snel geeft een mens zich niet gewonnen. Maar het is wel in Jacobs eigen belang als God aan zijn leven gaat snoeien. Meer en meer moet hij gaan leren dat het hier beneden niet is. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Een pelgrim op doorreis. Nu hij bij Farao komt, durft hij het te zeggen. Hij komt ervooruit dat God het in zijn leven gewonnen heeft. Van heel veel dingen is hij al losgemaakt. Ja, het ging met pijn. Weinig en kwaad waren de dagen van de jaren van zijn leven. Toch is hij het ermee eens. Ja, hij mag er God nu voor danken. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zijn wij pelgrims? Dat kunnen we weten aan de hand van de wijze waarop wij de aardse dingen taxeren en waarderen. Op welke plaats staan die? Voorop? Draait ons leven daarom? Om onze werkkring en alles wat er op dat vlak ligt? Of onze gezinskring, onze familiekring, om onze gezondheid, om winkelen en verjaardag vieren en vakantie houden, kennen we geen andere, geen hogere belangen? Geef daar eens eerlijk antwoord op. Er zijn er voor wie andere dingen nauwelijks meetellen. In de Bijbel kom je ze ook tegen. Bijvoorbeeld in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Ik bedoel die van de rijke dwaas. Die boer had een geweldige oogst binnengehaald. Hij kwam plaats tekort om alles fatsoenlijk op te bergen. Haastig moest hij aan het werk om nieuwe schuren te bouwen. En toen alles eindelijk aan de kant was, keek hij nog een keer heel tevreden naar al zijn bezittingen. Nu had hij het voor elkaar. Jarenlang kon hij zonder zorg leven. Alleen, zo besluit Jezus de gelijkenis, in diezelfde nacht moet deze man sterven. En dan heeft hij niets meer. Helemaal niets. En zo zijn er wat. Allemaal mensen die geen goed kennen dan het aardse. Maar van vreemdelingschap weten ze helemaal niets. Bent u ook tevreden met de gaven zonder de gever te kennen? Rijk, maar niet in God. Bedenk toch dat we hier niet kunnen blijven. Eens valt alles ons uit handen. We laten het allemaal achter en we weten niet eens wie er straks mee vandoor gaat. Als we ons deel in dit leven gehad hebben, blijft er straks niets meer over. Laat Jezus dat niet weten als hij vertelt van de rijke man die na zijn sterven zijn ogen opslaat in de pijn. Zelfs geen slok water krijgt hij daar. Ach ja, zo spoedig kan het zover zijn. Wij vliegen immers daarheen. Hoeveel van de wereld is er nog in ons hart? Wat kan de Heere van ons zeggen? Weet hij van ons dat we de toekomende stad zoeken? Welke plaats neemt de Heere in? Wie is de zaligmaker voor ons? Wat betekent voor ons zijn bloed? En welke waarde kennen we toe aan het werk van zijn geest? Ware christenen zijn pelgrims. Hier niet thuis, maar onderweg. Hun schatten liggen ergens anders. Die liggen in de hemel, waar geen mot en geen roest verderf kunnen brengen. En omdat hun schat daar is, is hun hart daar ook. Trekt de band naar boven. Dat is het geheim van de vreemdelingschap. Het gaat zulke mensen niet meer zozeer om wat God geeft, maar om wat God is. De Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Zo komt het aardse leven op de juiste plaats te staan. En tegelijk gaat dan ook alle kramp weg uit het leven. Want hij heeft gezegd, wees dan niet bezorgd. God zorgt voor ons in het leven en ook in het sterven. Ja, onze kortzichtigheid kan wel eens doen vrezen dat het niet goed gaat. Maar als het geloof werkelijk gelooft, mogen we weten en zeggen, mij zal niets ontbreken. Wie van die twee mensen die elkaar in onze tekst ontmoeten, is er nu beter aan toe? Zegt u nog Farao? Nee, toch niet. Ondanks al die moeite die hij moest ondergaan, is Jacob toch degene die beter af is. Let er maar eens op dat onze tekst tot tweemaal toe vertelt dat Jacob Farao zegent. In vers 7 en in vers 10. Niet Farao zegent Jacob, maar Jacob zegent Farao. Jacob die er als een zwerver gekomen is en van zichzelf niets heeft om zich in leven te houden en nu van de gunst van de koning van Egypte afhankelijk is, hij zegent. Jacob die van zichzelf belijdt dat hij een vreemdeling is, die is het die zijn handen zegenend over het hoofd van de machtige koning uitstrekt. En hij doet het bij het binnenkomen en bij het weggaan. Tweemaal. Wat betekent dat? We lezen in Hebreeën 7, vers 7. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Dat is de regel. De meerdere zegent de mindere en niet omgekeerd. In de ontmoeting tussen Jacob en Farao is Jacob de meerdere. Hij is de erfgenaam des hemels, die weliswaar niets in handen heeft, maar die wel leven mag bij Gods onwankelbare belofte. En hij zegent die machtigste man van deze wereld, die geestelijk zo nameloos arm is. Ziet u de armen van Jacob, opgeheven over Farao's hoofd? Oude armen, mogelijk wel bevend van ouderdom. Maar daar ligt hemelse majesteit in. Hij staat daar als een geknakt mens, maar wel een door God gezegend mens. Hij heeft God in Christus tot zijn deel. En van wat hij zelf onverdiend ontvangen heeft, mag hij hier wat uitdelen. Aan een koning die nergens gebrek aan heeft, maar die God niet kent. En die Christus niet kent en die geen borg voor zijn ziel heeft. Ten slotte is de pelgrim de erfgenaam van alle dingen. De rechtvaardigen zullen het aardrijk beërven en zich verlustigen in grote vrede. Hierin ligt nu tegelijk de taak aangewezen voor iedereen die een pelgrim mocht worden. Tot Jacobs grootvader zei God al, wees een zegen. En Jacob, die de belofte van zijn vaderen geërfd heeft, heeft ook die opdracht geërfd. Pelgrims leven te midden van een wereld die arm is en in het boze ligt. Te midden van wat Paulus noemt een krom en verdraaid geslacht. Te midden van mensen die de weg niet weten en geen hoop hebben. In hun midden dienen nu die pelgrims te gaan schijnen als lichten in de duisternis, om zo te getuigen van het komende koninkrijk en zo zegen te verspreiden. Een hoge roeping, ongetwijfeld, om hier en daar het zaad van het evangelie uit te strooien en een goed woord voor de dienst van hun koning te spreken. Om met bewogenheid anderen uit te nodigen om ook de Here te dienen. Want de inwoners van deze wereld moeten straks allemaal voor hun rechter verschijnen. En moeten ze dan niet gehoord hebben van de liefdesdienst van de Here en van het algenoegzame offer van Golgotha? En als Jacob en zij, die hetzelfde geloof ontvangen hebben, nooit vertellen welke God ze dienen, hoe kan de wereld het dan ooit te weten komen? Daarom wees een zegen. En wie weet wat God daar nog mee doen zal. Ja, het mag erop lijken alsof Jacob ver achteraan komt. Maar zo is het toch niet. Zijn schat is in de hemel. En zijn hele leven, inclusief de laatste dag van dat leven, is geborgen in de trouwe zorg van hem die gezegd heeft: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Amen. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere, Jacobs God, zo hebben we vanmorgen gehoord over het leven van Jacob. Dat hij ons ten voorbeeld is. En nu werkt u onderscheiden, maar Heere, geef dat we toch allemaal mogen leren om te schuilen achter het bloed van uw zoon. En zo een vreemdeling te zijn hier op aarde, op weg naar Sion. Heere, dank u wel dat we vanmorgen in vrijheid zo mochten samenkomen om naar uw woord te luisteren. En Heere, geef dat dat woord effect mag hebben in ons leven. Dat wij inderdaad zo mogen leven als die schoenmaker waarvan we pas hoorden. Hij noemde zich een pelgrim naar Sion en onderweg was hij schoenmaker. En Heere, geef dat wij dat ook zo mogen beleven. Heere, wij zijn een pelgrim op weg naar Sion. En ondertussen ga ik in de komende week weer naar school. Of naar de zaak, of naar het bedrijf, of naar kantoor. Of naar de patiënt, of de klant. En leer ons dan tot zegen te zijn. Geef ons de woorden en de gedragingen die horen bij een vreemdeling, een pelgrim. Heere, geef dat we mogen zijn een pelgrim op weg naar Sion. En van de week gaan we weer naar New York en zit ik misschien wel op het bankje van de Gabbot-beweging. En dan bid ik u, wilt u opening geven en woorden tot redding en heil. Heere, geef dat we het mogen zeggen, ik ben een pelgrim, Heere, op weg naar Sion. Maar soms valt het leven me zwaar. En zie ik het niet meer zitten. Geef dat ik deze week een oase tegen mag komen. Waar ik nieuwe moed en kracht mag putten. Heere, ik ben een pelgrim. Maar ik ben wel ziek. En mijn lichaam doet niet wat ik wil. Heere, geef dat ik me daar niet zo mee bezig hoef te houden. Zodat ik gericht mag zijn op u. Heere, maak ons allemaal een pelgrim. Want misschien zijn er wel die zeggen, Heere, ik ben geen pelgrim. Heere, maak ons dat dan. Heere, misschien zijn er wel die zeggen, Heere, ik wil zo graag een pelgrim zijn. Wijs me toch de weg. Heere, geef dat we het mogen zien. Dat u de weg bent, een verse en levende weg, waar we niet doorheen zullen zakken. Heere, geef dat we zo uw woord mee mogen nemen naar huis en mogen overdenken. En zo de nieuwe week mogen ingaan. Wilt u al het verkeerde wegnemen en vergeven? Dit vragen we om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is uit psalm 145, vers 5 en 7. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid en de Heere bewaart de ziel die hem bemint.
Thank you.
De gelezen preek is van onze oudherder en leraar dominee Pedenbutter, die nu 2 jaar geleden overleden is. En we sluiten deze dienst af met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.